Goedenavond allemaal, namens mij. We zongen daar zojuist nogal wat. Breng ons hier in het Vaderhuis. Nou, ik kan u verzekeren, als u in de Heer Jezus gelooft, gaat Hij dat doen. Geef dat liefde wordt betracht. Als u de Heer Jezus kent, dan is de geest van Gods liefde in uw harten uitgestort. En geef ons kracht, geef ons redding. Paulus zegt, ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Dat is heel moeilijk te begrijpen, maar als wij zeggen, Heer, geef ons kracht, geef mij kracht, help mij, dan gaan we het toch zelf doen, met een beetje kracht, met een beetje hulp van hem. Maar dat is het niet. Het is, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat is een diep geheimenis. Daar gaan we vanavond niet over hebben, maar ik moest daar zo even aan denken toen ik dat zo zong. En ik hoop dat u dat vanavond ook weer gaat proeven. Dat we iets meer gaan zien van onze Heer en Heiland. En dat we ons mogen verheugen in wat Hij ons allemaal heeft geschonken door zijn kruisdood. Ik wil daar graag ook een zegen voor vragen. Trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel dat u de Heer Jezus heeft gegeven. Waarvan staat geschreven dat Hij de kracht Gods is en de wijsheid Gods. Dat Hij degene is die niet alleen voor onze zonden gestorven is, maar die ook ons met zich heeft meegekruisigd. Zodat wij niet meer leven, maar Hij in ons. Vader, ik bid dat we vanavond zicht mogen krijgen op uw woord. Dat we zicht mogen krijgen op uw Zoon. En dat we door uw geest in vuur en vlam gezet mogen worden voor hem. En dat we steeds minder op onszelf kijken en meer naar hem. Heer, dat is uw verlangen. Dat er een gemeente op deze aarde is die vol is van hemzelf. En die ook op hem lijkt. Vader, we hebben uw onmisbare zegen nodig daarvoor. De opening van onze ogen. Heer, zegen deze avond en geef ons zicht op de Heer Jezus. In Jezus' naam. Amen. Een ander aspect van het leven met de Heer is dat ons eigen hart soms ons misleidt. Ons eigen hart ons soms op een verkeerd spoor zet. Vandaar dat we ook dit lied met elkaar zingen. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Beproef me en zie wat niet is tot uw eer. Dat gaan we samen met elkaar zingen. 222. Tja, soms zingen we van die dingen dat je denkt, oké, doop mij met vuur opdat ik mij niet meer schaam. Dat is heel verleidelijk om dat te denken, er moet iets extra's komen. Maar de schrift zegt in Titus 3 dat hij de Heilige Geest rijkelijk over ons heeft uitgestort. Dus het probleem ligt niet bij hem. Het probleem ligt vaak bij ons. We gaan lezen uit 1 Johannes. Ik hoop natuurlijk dat u een Bijbel heeft meegenomen, vast wel. 1 Johannes, hoofdstuk 2. En dan begin ik te lezen in vers 12. 1 Johannes 2. Ik lees uit de Telos-vertaling, meestal nu ook. En daar schrijft Johannes, ik schrijf u kinderen, omdat de zonden u vergeven zijn ter wille van zijn naam. Ik schrijf u vaders, omdat u hen kent die van het begin af is. Ik schrijf u jongelingen, omdat u de boze overwonnen hebt. Ik heb u geschreven, kinderen, omdat u de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hen kent die van het begin af is. Ik heb u geschreven, jongelingen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft. En u de boze overwonnen hebt. Heb de wereld niet lief, nog wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij in haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Kinderen, het is het laatste uur. En zoals u hebt gehoord dat de antichrist komt, zijn er ook nu vele antichristen gekomen. Waaraan wij weten dat het laatste uur is. Ze zijn van ons uitgegaan, maar zij waren niet van ons. Want als zij van ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar zij moesten openbaar worden dat zij geen van allen van ons zijn. En u hebt de zalving vanwege de Heilige en u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet weet, maar omdat u die weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar? Dan hij die loochent dat Jezus de Christus is. Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon loochent. Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. Wat u betreft, laat wat u van het begin af gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u van het begin af gehoord hebt, dan zult u ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons heeft beloofd, het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven over hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die u van hem ontvangen hebt, blijft in u. En u hebt niet nodig dat iemand u leert. Maar zoals zijn zalving u over alles leert, en waar is en geen leugen, en zoals zij u geleerd heeft, blijft u in hem. Tot zover dit gedeelte uit Gods woord. Jezus, die mijn ziel bemint, gaan we zingen. Lied 180 uit Johannes de Heer. 4 coupletten.
Oh,
Deze avonden zijn ooit ontstaan vanuit het verlangen om gelovigen op te bouwen in het geloof met betrekking tot het profetische woord. En dat wil zeggen het woord betreffende de dingen van de laatste dagen. En ik hoop dat u daar een beetje kijk op heeft. We gaan vanavond daar ook iets over leren, over lezen. Johannes die zegt in vers 18, het is het laatste uur. Dan kunt u zeggen, ja, maar dat zei hij toen al. Hij schreef dat 2000 jaar geleden bijna op. Maar het woordje uur in de Bijbel, dat zeker in de geschriften van Johannes, duidt een bepaalde tijdsperiode aan die gekenmerkt wordt door een bepaalde geestelijke atmosfeer. En dat laatste uur, waar hij het over heeft, is een atmosfeer van duisternis, geestelijke duisternis. Waarin de gemeente van de Heer Jezus gekenmerkt wordt door mensen die uitgaan, die dus niet blijven bij de kern, maar die uitgaan vanuit de gemeente door te verkondigen dat de Heer Jezus Christus niet waarlijk God is, niet waarlijk mens geworden is en dat de Vader en de Zoon en de Geest niet een drie-eenheid zijn. Dat is het laatste uur. Ik heb dat voorgelezen en zo weten wij dat het laatste uur is. Er zijn vele antichristen gekomen. En de Bijbel leert ons ook met name in het 13e hoofdstuk van de Romeinenbrief dat de dag is nabij en de nacht is ver gevorderd. Dat geestelijke duisteren, dat wordt steeds compacter. Ik weet niet of u dat ook zo ervaart. Maar vanavond wil ik gaan kijken naar de kenmerken van wat hier staat geschreven, de antichristen, maar ook naar de kenmerken van onszelf. En ik hoop natuurlijk, om te beginnen, dat u de Heer Jezus kent. Dat je de Heer Jezus kent als je persoonlijke redder, heiland en verlosser. En dat je mag weten dat je een kind van God bent. Je kunt talloze samenkomsten bezoeken en toch geen kind van God zijn. Daarom hoop ik dat je dat voor jezelf duidelijk hebt. Want als je dat zeker weet, als je zegt, nou ja, deze brief die zegt dat ook in hoofdstuk 5. Deze dingen heb ik u geschreven, vers 13 van hoofdstuk 5, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. Dat mag je weten, dat is niet, ja, ik hoop het, misschien. Hij zegt daar, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Het ligt niet aan ons, of dat we nou een sterk geloof hebben, maar dat we ons vastgrijpen, ons vastklemmen aan de volmaakte Zoon van God. En dan mag je weten dat je eeuwig leven hebt. En als je de Heer Jezus kent, als je heiland, als je redder, als je verlosser, ben je ongekend gezegend. En daar wil ik iets over lezen in het eerste hoofdstuk, in vers 2, voordat we naar hoofdstuk 2 gaan. Daar staat, het leven is geopenbaard. En we hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en ons geopenbaard is. Toen zij de Heer Jezus ontmoetten, de apostelen, hier Johannes, toen hebben ze gezien en betast en aanschouwd met hun handen, met hun zintuigen, iemand die volkomen anders was dan zij. Iemand die kon zeggen, ik ben van boven, jullie zijn van beneden. Johannes 8, vers 23 meen ik. En iedere keer weer kwamen er mensen naar hem toe, fariseërs, schriftgeleerden, sadduceeën, zondaars. En niemand kon hem grijpen. Niemand kon hem pakken. Letterlijk niet. Hij ging zo midden tussen hen door en hij vertrok. Maar ook geestelijk niet. De Satan kwam, verzocht hem 40 dagen, maar had geen enkele grip op hem. Er was een mens gekomen waarvan hij hier zegt, dat is het leven. En dat betekent dat de Heer Jezus vanuit een plaats kwam, het huis van de Vader, bij de Vader vandaan, dat in de Bijbel wordt genoemd het eeuwige leven. Het eeuwige leven is niet voor altijd leven. Het eeuwige leven is omgang hebben, gemeenschap hebben, relatie hebben met goddelijke personen. Dat is eeuwig leven. En het volmaakte voorbeeld daarvan is de Heer Jezus. Hij zegt, het leven is geopenbaard, we hebben het gezien en we hebben het getuigd. Het was bij de Vader, daar voor eeuwig, van eeuwigheid af, was dat daar bij de Vader, het eeuwige leven. De Heer Jezus, de Zoon van God, in volmaakte harmonie met zijn Vader, daar met de Geest, met de Heilige Geest. En toen kwam het moment dat hij zei, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. En dan staat er in de schrift, God heeft zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw. Galaten 4, vers 4. Toen werd het leven geopenbaard. En dat leven was een volmaakte openbaring van de nabijheid van de Vader. Ik en de Vader zijn één. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Ik ben van de Vader uitgegaan. Johannes 16, vers 28. De Heer Jezus, de Zoon van God, was van eeuwigheid af bij de Vader. In het huis van de Vader. Daar waren geen engelen. Er was niet een opstand. Dat was in de hemel. Dit is het huis van de Vader, waar de drie-ene God woonde en woont. En één van die drie, ik zeg het heel menselijk, kwam, werd mens, het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En we hebben gezien en getuigen van zijn heerlijkheid. Vol genade en waarheid, zegt Johannes ook nog in zijn evangelie. En als u tot de Heer Jezus komt, dan zult u ontdekken dat u bent totaal niet zoals hij is. De volmaakte. Wie overtuigt mij van zonde, zegt hij, Johannes 8. Maar het mooie is nu, als u de Heer Jezus hebt aangenomen, dat u nu al op die plek bent gebracht, geestelijk, waar hij van eeuwigheid af was. Het huis van de Vader. De Vader en de Zoon en de Geest, die daar van eeuwigheid af de liefde, als het ware, voorstellen. God is liefde, ook zonder schepping is God liefde. God is niet liefde geworden toen er een schepping was, want er was al liefde, daar in het huis van de Vader. En nu ben jij daar in die liefde ingebracht, door het offer van de Heer Jezus. Dat zegt vers 3 ook van 1 Johannes 1. Onze gemeenschap nu is met de Vader en met de Zoon. Kent u dat? Dat is blijdschap, vers 4. Het woord van God is geschreven opdat u volkomen blijdschap zult kennen in Hem, niet in uw omstandigheden. Maar dat u de Vader kent en de Zoon kent. En dat het woord van God zegt, de Vader zelf heeft u lief. Johannes 16, vers 28 of 27, een van de twee. Ik heb jullie lief, zegt de Heer Jezus, zoals ik de Vader lief heb. Johannes 15. Dat is blijdschap. En de enige blokkade voor die blijdschap is ongeloof. De enige blokkade. Ongeloof is de enige blokkade tussen jou en volkomen blijdschap. Dit heb ik tot u gesproken, zegt de Heer Jezus, opdat u mijn blijdschap volkomen in u hebt. Daarom zegt de Bijbel ook voortdurend, bouw jezelf op je allerheiligst geloof. Vanochtend mocht ik spreken over Efeze 4. Hij heeft gegeven apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, opdat ze alle komen tot de eenheid van wat? Van het geloof. En de volle kennis van de Zoon van God. Dat betekent, geloof is relatie, zien wie de Heer Jezus is. Dat is geloof. Geloof is niet, ja, ik ken nu een aantal teksten uit mijn hoofd. En dat is het. Nee, geloof is dat u via het geschreven woord van God een levende verbinding hebt, een relatie hebt met de Heer Jezus en met zijn Vader, die er van eeuwigheid af al was. Vader, ik wil dat zij ook bij mij zijn. En dat ze mijn heerlijkheid aanschouwen. Ik zal u een plaats bereiden dat u ook mag zijn waar ik ben. Straks bent u daar met uw lichaam en met uw ziel, met uw geest, volkomen daar in het huis van de Vader. Maar nu mag u daar al van genieten. De kracht van een gelovige is blijdschap in de Heer. Verblijd u in de Heer. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus, zegt 1 Johannes 5, vers 20. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Leven is omgang met de Vader. Onze gemeenschap nu is, dat is een feit. Misschien zegt u, ik ervaar het helemaal niet. Dan zegt de schrift, vers 3, niet onze gemeenschap is soms, of onze gemeenschap was toen, maar is. Uw gemeenschap is met de Vader. U heeft namelijk een gezamenlijk object. De Vader zegt, mijn Zoon, daar vind ik echt mijn vreugde in. U zegt dat ook. Anders was u hier niet. De Heer Jezus zegt, mijn Vader is alles voor mij. En u zegt dat ook. Dus u heeft gemeenschap met de Vader en de Zoon. Dat is niet een gevoel. Dat is door het geloof. En u mag daarvan genieten. Maar nu is er een tegenstander. En de tegenstander wil jouw blijdschap wegpakken. Hij wil jouw blijdschap roven. Dat zijn de antichristen. Ze zeggen de Heer Jezus, nou, maar die is niet God. De Vader en de Zoon, wel nee. Moet je niet zo nauw nemen. En de Bijbel waarschuwt op vele plaatsen voor de binnengeslopen valse leraars. De Judasbrief bijvoorbeeld. En de tweede Petrusbrief. Maar hier in Johannes gaat het verderf het meest ver. Hier is het niet alleen dat de gemeente belaagd is door mensen die allerlei vreemde dingen verkondigen. Maar hier zegt hij, ze gaan uit van ons. En ze loochenen de Vader en de Zoon. Dat is nog veel erger dan in de Judasbrief, waar wordt gezegd dat ze, die binnengeslopen mensen, dat ze de genade van onze God veranderen in losbandigheid. Dat is ook erg. Dat zijn de mensen die in ons midden zijn en zeggen, halleluja, ik lees de Bijbel, maar met hun leven, met hun werken, de duisternis dienen. Daar gaat de brief van Judas over. Maar hier is het nog veel erger. Hier zijn het mensen die waren van ons, maar ze loochenen openlijk dat Jezus de Christus is. Er zijn vele antichristen. 1 Johannes 2 vers 18. 1 Johannes 4 vers 1. Er zijn vele valse profeten. Ziet u, weer vele. Zijn niet weinig. En dan de tweede brief van Johannes, vers 7. Er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld. Wat doen die antichristen? Wat doen die valse profeten? Wat doen die misleiders? Ze breken de heerlijkheid van de Heer Jezus af. Met hun leer, met hun woorden. En ze richten de aandacht op de mens zelf. In het boek Openbaring, hoofdstuk 13, wordt de antichrist getoond. En het is een beetje merkwaardig dat de apostel Paulus, als hij spreekt over deze man, het ook heeft over geopenbaard. Dus vlak voordat de zoon des mensen, de Heer Jezus, wordt geopenbaard, en u wordt straks met hem geopenbaard, wist u dat? Als hij komt in deze wereld, dan bent u eerst naar hem toegegaan, dat noemen wij ook wel de opname van de gemeente. En als hij wordt geopenbaard, dan wordt u ook met hem geopenbaard. Colossenzen 3 vers 4. De wereld zal zien allen die bij hem horen. Hij zal worden verheerlijkt in allen die hebben geloofd. U dacht misschien, ja, als straks de Heer Jezus terugkomt, dan de aarde is rond. Dus ja, als het daar is, dan zien ze hem daar niet. En als die daar is, dan zien ze hem daar weer niet. Hij wordt geopenbaard in alle heiligen. Hij wordt verheerlijkt in alle heiligen. 2 Thessalonicenzen 1, vers 10. Hij wordt bewonderd in allen die hebben geloofd. U wordt geopenbaard. De Christus is het hoofd plus het lichaam. Er zijn er nogal wat die straks de heerlijkheid van de Heer Jezus, het teken van de Zoon des Mensen, laten zien als hij komt. Maar voordat dat gebeurt, wordt de antichrist geopenbaard. Dat is Satans zet in deze wereld. Nou, ik heb daar inderdaad een 2,5 jaar studie over gedaan met een aantal mensen, boek Openbaring. En we zien daar dat de antichrist wordt gebruikt om die mensen die in hun hart al de Zoon verworpen hebben, die zich niet willen bekeren van hun boze werken, om die mensen om zich heen te verzamelen. En nu zegt Johannes hier, voordat deze mens geopenbaard wordt, of voordat de antichrist komt, zijn er al vele antichristen opgestaan. En ze willen jouw blijdschap roven. Ze willen je aan twijfelen brengen. Ze willen iets tussen jou en de Heer Jezus plaatsen, zodat je niet meer kunt genieten van hem en van jouw omgang met de Vader en de Zoon. Want die gemeenschap is er altijd. Alleen de vraag is of je daar ook van geniet. En een christen die geniet van de Vader en de Zoon, dat is een getuige. Blijdschap is getuige zijn. Maar als wij door het leven gaan net zo jammerend en zuchtend en steunend als de rest, dan zijn wij geen getuigen. Maar het hangt er allemaal van af hoe uw zicht is op hem. Nou, wat staat er verder? Even kijken. Vers 22. Wie is de leugenaar? Dat is de antichrist straks. Maar wie is de leugenaar dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Er staat in het vierde hoofdstuk van Johannes, in vers 2, dus 1 Johannes 4 vers 2, hieraan kent u de geest van God. Nou moet u goed opletten wat er staat. Hier bedoelt Johannes iemand die praat, iemand die spreekt, iemand die schrijft over de dingen van God. Hoe herken je nou of zo iemand werkelijk door de Heilige Geest spreekt, schrijft of iets brengt? En dan zegt hij dit. Iedere geest, persoon dus, die Jezus Christus als in het vlees gekomen beleidt. Daarom lees ik vaak uit de Telos-vertaling, want dat vind ik een hele goede vertaling. Er staat niet iedere geest die Jezus Christus als in het vlees gestuurd of gezonden, nee, gekomen. Hij is zelf de Zoon van God, hij is zelf gekomen in het vlees. Dat betekent dat iedereen die de Heer Jezus op deze manier brengt, namelijk God die kwam als mens, hij kwam in het vlees, dat is iemand die door de geest van God spreekt. Hij zal uit het mijne nemen, hij zal mij verheerlijken, zegt de Heer Jezus over de Heilige Geest. Iemand die door de Heilige Geest gedreven wordt, die spreekt altijd over de Heer Jezus. Maar dan wel de Christus der schriften, zoals dat zo mooi staat in 1 Korinthe 15. Het is niet een eigen Jezus. Nee, hij is in het vlees gekomen. Maar iedere geest die dat niet beleidt, is niet uit God. En dat is de geest van de antichrist. Nou, ik was een paar weken geleden bij mijn schoonouders. En die zijn lid van de NCV-gids. Ik ken die club niet meer zo goed. Vroeger hadden wij dat ook. Maar ik ben altijd een beetje nieuwsgierig. Het zit een beetje in mijn karakter. Ik denk, nou, het is Pasen. Laat eens kijken wat ze zeggen over de opstand. Nou, er was een theologe. U weet vast wel wie ik bedoel. En wat schrijft zij over de Heer Jezus? Wat schrijft zij over de opstanding? Nou, reken maar niet dat het is wat de Bijbel zegt. Nee, het wordt op een sociaal vlak getrokken. Er wordt gezegd, opstanding betekent dat als wij onze problemen overwinnen, dan hebben we deel ook aan een opstanding. Dit is de geest van de antichrist. Laten we dat wel helder hebben. Ik had een maand geleden weer, regelmatig heb ik dat, Jehovah's getuigen aan de deur. Vriendelijke mensen, aardige mensen. Maar het is de geest van de antichrist. U zegt, nou, dat is wel heel hard, zeg. Maar de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Dus ik vraag altijd gelijk, na 2 of 3 zinnetjes, hoe denken jullie over de Heer Jezus? Ja, hij was een geschapen engel. Ga je weer. Iedere geest die belijdt dat hij gekomen is, zelfstandig gekomen, vanuit de Vader gekomen in het vlees om ons daar te brengen waar hij was. Dat is de geest van God, die de schijnwerper op hem richt. Maar vandaag leven we in een tijd, lieve mensen, en ik hoop niet dat u daar een onderdeel van uitmaakt, maar dat de Bijbel zegt, ja, de kerk van de eindtijd, ze hebben meer liefde voor genot dan voor God. Ze hebben meer liefde voor, wat heb ik eraan? Nou ja, ik heb het gelezen in vers 15. De wereld, de begeerte van de ogen, de begeerte van het vlees enzovoort. De hoogmoed van het leven. Dat is het kenmerk van de gemeente, van de kerk, van de laatste dagen, zegt Paulus. Meer liefde voor genot dan voor God. En het eerste woord wat hij gebruikt is zelfzuchtig. En in Filippenzen 2 moet hij al schrijven dat de gelovigen in Rome allen hun eigen belang zoeken. Niet dat van Jezus Christus. Daar zitten we middenin, in die tijd. Wat levert het mij op? Maar denken we ook wel eens aan wat het belang van de Heer Jezus is? Zoals Paulus zegt, ik zit nu in de gevangenis, Filippenzen 1. Maar ja, het leven is mijn Christus. Als ik moet sterven, ben ik bij hem. Als ik moet leven, is het voor hem. Dat gaat heel diep hoor. En dat is wat de Heere God verlangt van ons. Dat we zo ons leven als een offer aan hem opdragen. Zeggen, Heer Jezus, of het nou zo moet, of dat het nou zo moet. Het leven is mijn Christus. U zult daar wel een bedoeling mee hebben. Nou, daar begint Johannes met 3 groepen. Er zijn 3 geestelijke leeftijden. Kindertjes, jongelingen en vaders. En dat woordje kindertjes gebruikt hij ook in vers 18. Dat is hetzelfde woord als in vers 12 en in vers 13b. Dat zijn de jonge gelovigen. Hij heeft voor alle drie iets te zeggen. En tegen de kindertjes zegt hij: uw zonden zijn u vergeven, ter wille van zijn naam. Dat is als je net tot geloof komt, dan denk je, wauw, de Heer Jezus heeft mijn zonden vergeven. Geweldig is dat. U kent de Vader, zegt hij. Vers 13b. De kindertjes kennen de Vader, ze weten dat hun zonden zijn vergeven. Maar, zegt hij, voor jullie kindertjes wil ik jullie waarschuwen voor de geest van de antichrist. De vaders hoef ik niet te waarschuwen. De jongelingen, die waarschuw ik voor wat anders. Maar de kinderen, jullie enthousiasme voor de Heer Jezus loopt gevaar doordat er iemand of iets hem anders voorstelt. Ik weet nog, toen ik net tot geloof kwam, 1993, ik zat toen in militaire dienst. Ik was op een avond tot de Heer geleid door iemand. Ik was helemaal enthousiast. Ik ging de Bijbel lezen. Ik had nog nooit de Bijbel gelezen. Ja, 3 weken daarvoor. Ik snapte er echt serieus helemaal niks van. Geen letter begrepen. En toen die avond, toen kwam ik tot geloof. En ik vertelde dat aan een aantal mensen. En ik las wat boeken. En toen kwam ik in een boekhandel, daar vlak bij de kazerne waar ik daar zat. En er was een boekje over de dode zeerollen. En er stond, ik dacht, nou mooi, Jezus heeft nooit bestaan. Ik schrok me een hoedje en ik was helemaal van slag. En ik moest weer naar iemand toe bellen. Ja, hoe zit het? Maar hij stelde me weer gerust. Nou, en dan kwam het volgende boekje weer. En zo ging dat maar door. Kinderen zijn kwetsbaar. Daarom zegt hij vanaf vers 18 tot 27, dat hele stuk is voor jonge gelovigen, voor kinderen. Nou, ik weet niet hoe je hier zit vanavond, of je nog geestelijk kind bent, of je nog jong bent in het geloof. Maar als je jong bent in het geloof, dan moet je fundament gaan vinden in de Heer Jezus. Dan moet je opgebouwd worden in Hem. Want ze zijn er bij bosjes. Vele valse profeten, vele antichristen, vele misleiders. Luister niet naar iedereen, lees niet zomaar ieder boek, want voor je het weet zit je op een dwaalspoor. Dan de jongelingen, dan ben je wat verder in je geloof. Nou, dan heb je de boze overwonnen, staat er in vers 13. Sterk, het woord van God blijft in u, staat er in vers 14. Als je wat verder komt in het geloof, dan heb je de boze overwonnen. Met al zijn misleidingen, met al zijn verleidingen over de Heer Jezus. Je bent gegroeid in Hem en Hij heeft geen vat meer op jou. Je weet wie Hij is. Want het woord van God blijft in jou. Vers 14. De enige oplossing voor de kinderen is dat Gods woord in jou gaat komen. Dat je de Bijbel gaat kennen. Ik heb toen in die tijd, werd ik uitgezonden naar, zo ging dat nog toen, naar een post. En er waren 10 soldaten. Ik was er één van. En de sergeant die zei, ik heb eigenlijk voor 8 mensen een plek en voor 2 niet. Dat ben Jansen, jij en er was nog een jongen. En die andere jongen die was nogal atheïstisch, want die had geschreeuwd, wie is hier een christen? Ik zei, ik. Hij zegt, nou, wend er maar aan, want ik vloek nogal veel. Ik zei, nou, moet jij weten. Hij heeft het trouwens nooit gedaan waar ik bij was. Maar goed. En toen zei die man, ik heb 2 loodjes. Nou, wie de kortste trekt, die mag kiezen waar hij heen gaat. Beeldhoven of Assen. Nou, ik woonde in Ermelo, hij woonde in Nijkerk. Dus wij wilden allebei in Beeldhoven zijn. Dus ik zei tegen hem, ga jij maar eerst. Ik ga naar Beeldhoven. Ik wist het voordat het gebeurde al. En ik trok dat kortste loodje en hij zei, dat heeft God zeker voor jou gedaan. Want hij moest naar Assen. En ik kreeg 7 maanden de tijd in een bunker in Beeldhoven, die nu niet meer bestaat. Ik kreeg de opdracht gewoon om daar van 8 tot 5 te zitten en voor de rest ook niks te doen. 0! En ik kwam daar naast een jonge man te zitten uit Curaçao, Constantia. Ik zal hem nooit meer vergeten. Ik heb zijn naam nu genoemd. Die man was vol van de Heer Jezus. En hij was altijd blij, blij in de Heer. En als er een klusje gedaan moest worden, hij deed het. WC schoonmaken, hij deed er wel twee. Ja, het kon hem niet schelen. En ik zeg, kerel, hoe kom je toch zo blij? Ik zeg, maar zal ik je vertellen, jongen, ik heb de Heer Jezus lief. En ik heb trouwens een stapel boeken bij me, want we zaten daar maar een beetje te niksen. En het waren bijbelstudieboeken. En toen ben ik gaan lezen. En het woord van God, dat begon te groeien. Ik was nog jong in het geloof. En de jongelingen, als je wat verder komt, de boze overwonnen. Het is niet zo makkelijk meer om jou van je stuk te brengen. Maar dan de vaders. Lieve mensen, ik zal het u eerlijk zeggen. Ik twijfel of er nog vaders zijn. Wat zegt Johannes? Twee keer hetzelfde. U kent hem die van het begin af is. Dat is genoeg. Dat is de Heer Jezus Christus. Daar begint de brief mee. Wat van het begin af was. Dat is het enige wat gezegd wordt van de vaders in het geloof. En dat vind ik zo bijzonder in dit stukje. Johannes zegt, pas op, jongelingen, voor de wereld. Dat heb ik trouwens nog even niet genoemd. Maar de jongelingen moeten oppassen voor de wereld, vers 15. Je kunt wel de boos overwonnen met al zijn misleiding. Maar dan is het nog die wereld, hè? Oh, die wereld. De wereld. Heb de wereld niet lief. Want als je hart uitgaat naar de wereld, dat wat in de wereld is, het systeem van de wereld, dus niet de leuke dingen, de goede dingen, maar alles kan de wereld worden als het je hart gaat hebben. Ook je hobby, ook je sport, alles. Als het om je eigen eer gaat. Dus hij zegt tegen de jongelingen, heb de wereld niet lief. Tegen de kinderen zegt hij, pas op voor die antichristen. En tegen die vaders zegt hij, jullie kennen hem die van het begin af is. Dat zijn mensen die hebben genoeg aan de Heer Jezus. En dat is het. En vandaag rennen we alle kanten op. Dan weer daarheen, dan weer daarheen. Dan is die hype er weer. Dan is dat boek het weer helemaal. Ik heb een vriend van mij. En, nou ja, goed, ik acht hem zeer hoog. Misschien wel behorende tot de vaders. En ik was in het begin altijd heel enthousiast. En dan over dit en dan over dat. En dan, nou ja, hij was altijd. Wat vind je daarvan? Wat vind je daarvan? Ik weet het niet. Nou, af en toe kwam er dan eens. Wat staat er eigenlijk over geschreven? Ja. Bent u een vader in het geloof? Kun je jezelf al zo zien? Zou je het willen worden? Dat je genoeg hebt aan de Heer Jezus. Genoeg hebt aan Hem. En dat is het. De wereld is geen gevaar meer voor je, want je hebt genoeg aan de Heer Jezus. De antichristen hebben geen enkele invloed, want je weet wie Hij is. Dat zou mooi zijn als de vaders zouden zijn, die vol zouden zijn van de Heer Jezus. Zowel de vaders als de jongelingen als de kinderen hebben allemaal gemeenschap met de Vader en de Zoon. Dat is de bedoeling van de brief. Om aan te tonen het verschil tussen de gelovigen en de misleiders. Maar hij maakt in de gelovigen een onderscheid. En dan zegt hij, vaders, jullie kennen hem zoals Johannes hem kende. En dan moeten we eens nog even terug naar hoofdstuk 1. Want dan wil ik iets laten zien van wat een vader doet. Hij zegt daar in vers 1, wat van het begin af was, dat is het leven, dat is de Heer Jezus. Wat wij gehoord, wat wij gezien hebben met onze ogen, maar nou komt het. Wat wij aanschouwd hebben. Als Petrus en Johannes naar het graf rennen, dan staat er dat Petrus kijkt in het graf. Maar Johannes kijkt in het graf. Snap u het verschil? Hij aanschouwt. Je kunt de Heer Jezus zien, Je kunt hem horen, maar een vader aanschouwt hem. Een vader in het geloof is bezig om hem te aanschouwen. Met de ogen van het geloof hem te bestuderen, met hem om te gaan, van hem te genieten. Alles wat er van hem te vinden is in de Bijbel, dat in je op te nemen en ervan te genieten en het je eigen te maken. Dat is wat een vader doet. Aanschouwd. En ze hadden het aanschouwd. Staat hier. Ze hebben het ook betast. Betreffende het leven. Stel nou eens dat u vrienden heeft, familie, die zeggen, nou, we hebben nou er eentje lopen bij ons. We hebben hem gezien. We hebben hem betast. We hebben hem aanschouwd. Maar er is leven in deze persoon. Zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ook ik u. Zoals hij de vertegenwoordiging van het leven was en anderen het hebben aanschouwd en gezien en betast, zo ben jij dat nu. En als je een vader bent en je zegt, ik heb genoeg aan de Heer Jezus, dan gaat dat je woorden beïnvloeden, wat wij gehoord hebben. Dan gaat dat je daden beïnvloeden, wat wij betast hebben. Het gaat je gedrag beïnvloeden, wat wij gezien hebben. Mensen gaan zien dat jij gemeenschap hebt met de Vader en de Zoon. En de bron is hemzelf. En we hebben mensen nodig, gelovigen nodig, vandaag de dag, die vol zijn van de Heer Jezus. En niet in slaap gesukkeld zijn, niet misleid zijn, niet met de wereld bezig zijn, zoals helaas zoveel gelovigen vandaag nog meer voor de tv hangen dan dat ze in omgang zijn met hun God. Dat is zo jammer. Ik heb het ook jaren gedaan. Ik geef het eerlijk toe. Het is verloren tijd geweest. En daarom zegt hij, en dan sluit ik ook mee af, in vers 4 nogmaals. Deze dingen schrijven wij. Wat u, onze blijdschap of uw blijdschap, kun je allebei zo vertalen, volkomen is. Omgang met hem. Heeft ook met licht te maken. Vers 5. Heiliging te maken. En hoe groei je door het geloof? Hoe kom je tot een stukje heiliging? Op één enkele manier. Niet door de regels, niet door de wet, niet door wat dan ook, maar door één ding. Het aanschouwen van hem die van het begin af was. Dat is de enige weg. Niet zien op jezelf, op hem. Het is moeilijk. In deze tijd is het heel moeilijk. Want we worden bestookt met beelden, televisie, op je telefoon, op je computer. Maar de schrift zegt, vaders, jullie kennen hem die van het begin af was. Blijdschap. Kent u dat? Kent u dat een beetje? Bent u vol van de Heer Jezus? Bent u blij met hem? Bent u echt met hem bezig? Dat is een belangrijke vraag vanavond. Evert zei het ook net al. We hebben het hier graag over hem. Het is namelijk de enige bron. Het enige wat we willen vertellen aan jullie. En ook aan onszelf. We hebben het hard nodig. Dat er vaders, en het kunnen ook de zusters zijn natuurlijk, in het geloof opstaan. En die tegen andere gelovigen zeggen, joh, ga naar hem. Want God heeft het gegeven. God heeft het gedaan. Het is volbracht. Je hoeft niks meer te vragen. Ga danken. Want we hebben genoeg aan hem. Hij is het. En geen ander. Amen. Toepasselijk lied. Jezus, ik kom.
elkaar danken.
Trouwe God, Vader in de hemel, wat heeft u ons een rijkdom gegeven in uw Zoon? Heren, er zijn vele machten tegen hem op deze wereld. Machten in de wereld, zoals we kennen in de islam, IS. Machten in de gemeente, machten in de wereld. Ze hebben één doel. Dat de heerlijkheid van de Heer Jezus niet gezien wordt. Niet hier op aarde, straks in Jeruzalem en niet in ons hart door het woord van God. En we danken u zo dat we vanavond mochten lezen. Dat uw woord zegt, deze dingen heb ik u geschreven, opdat onze blijdschap volkomen is. Want wat kunnen we nog meer wensen, Vader, dan wat er staat geschreven? We hebben gemeenschap met u. Er is niets meer tussen ons in. U heeft ons volkomen aanvaard in uw eigen Zoon, de geliefde. U heeft ons bestemd tot een plek waar u was van eeuwigheid af. U heeft ons bestemd tot heerlijkheid. Het is nog niet eens geopenbaard wat we zijn zullen, zegt de schrift. Maar we zullen hem zien. En we zullen zijn zoals hij is. Heer, wat een geweldige dingen zijn dat toch. En Vader, wilt u ons alsjeblieft meer door uw geest hiervan leren, zodat we wegblijven bij dat wat de wereld te bieden heeft, wegblijven bij verkeerde leringen over uw Zoon. Heer, en dat we ons leven mogen heiligen. Zoals uw woord ook zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Vader, we willen zo graag groeien in het geloof. We mogen u danken, Vader, voor al deze zegeningen die u ons heeft gegeven in Jezus' naam. Amen. Ik zei het al een beetje in de woordverkondiging. De enige blokkade is het geloof. Geloof is ook vertrouwen. Ik stel mijn vertrouwen in de Heer mijn God. En tijdens het voorspel van dat lied, wat we allemaal wel kennen, wordt de collect bij u opgehaald. Ik wil u een tekst meegeven als zegenbede uit de brief van Judas, vers 20. De brief is geschreven vlak voor het boek Openbaring. Tenminste, zo is die in onze Bijbel terechtgekomen. En heeft ook te maken met de dingen die ik heb verteld. Maar uw geliefden, terwijl u zichzelf opbouwt op uw allerheiligst geloof en bidt in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God. En verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Amen. En de Heer komt spoedig terug. Het staat ook hier ergens. Maar laten we nog maar een keer zingen.